Goedemorgen. Wat is dat toch mooi, dat zingen, hè? Ik word hier altijd zo blij. Als u aan het zingen bent. En we zingen de mooiste dingen. Als je tijdens het zingen met je vinger zo langs de regels zou gaan, dan zou je zeggen, jongen, ik zeg nogal wat, hè. De vraag is alleen of er iets van terecht komt, natuurlijk. Velen van u zijn voor het eerst weer in de dienst na 6-7 weken vakantie waarschijnlijk. Want het kan tegenwoordig niet op. En dan is het weer even wennen. Hoe was dat in de vakantie? Ik was 14 dagen geleden in Hilversum, zondagsmorgens. En ik had de boodschap doorgegeven. En we kwamen in de kerkraadskamer en we hadden gedankt en er stond een computer en er kwam een e-mail binnen. En van een gezin uit Hilversum dat in Spanje was met vakantie en dat de dienst meebeleefd had en geluisterd had. En ze zeiden, schreven dat ze bemoedigd waren door de boodschap. Zij deden dus mee. Maar dat doen lang niet alle vakantiegangers, hè. Nee, laat we eerlijk zijn, in de vakantie, ik heb eens een kapelaan horen zeggen tijdens een reis in Israël, ik ben nu met vakantie. En toen zei ik, is God dan ook van mijn vakantie? Nou, waarschijnlijk wel, zei hij toen. Ja, en van de week had ik een gesprek met een paar jongelui van die lieve, vrome jongens, die ook in zo'n band meespelen. En ze waren naar Frankrijk geweest. Nou, praten, hoe heb je het daar gehad? En het was allemaal geweldig natuurlijk. En ik zei, ben je nog naar de kerk geweest ergens? Ja, dat vraag je toch. En nee, daar was niks van gekomen. Heb je dan misschien nog iets meegenomen uit de Bijbel of zo? Nou, nee, die had het niet bij me. Nee, hij had een meisje ontmoet. Ja, dat is ook belangrijk. Dat was zijn zegen. Maar ja, dan komt toch 3 weken de Bijbel niet open en dan wordt er 3 weken niet geluisterd. En dat is soms het trieste. Maar goed, dat hebt u zich niet aan schuldig gemaakt, dus we zitten er verder niet over in. Zullen we deze dienst samen in de handen van de Heer leggen? Lieve Vader in de hemel, wat fijn dat we hier vanmorgen weer kunnen zijn. In alle vrijheid kunnen zingen. Kunnen juichen tot eer van u. U de dankende eer kunnen brengen. U kunnen aanbidden. En samen kunnen luisteren naar uw boodschap. Maak onze harten maar leeg. Laat uw geest alstublieft heel duidelijk onder ons werken. Zodat uw naam wordt groot gemaakt. Want daar gaat het om. Eerbiedig willen we het u samen belijden. Heer. Het gaat op dit moment alleen om u. We loven en prijzen uw naam. En we danken u dat u bij ons bent. Amen. Ik wil een stukje met u lezen en dan gaan we een lied zingen. Alleen een dubbele, hè? Hadden we al gezongen, hè? Kunnen jullie alles spelen? Alles. Een hoogbegaafde muziekgroep. Ja, er zijn gemeenten, dan moet je vragen, kunnen jullie dit wel spelen? Maar in Den Helder is dat helemaal geen probleem. Hoe kan dat nou dat het dubbel is? 224? Uit Opwekking. Ook net terug. Zo, 224. Eens even kijken of ik dat ken. Kom. Mag ik eerst een stukje lezen? Alles is hier veranderd sinds de vakantie. Genesis 28, vers 16 tot 21. En daarna zingen we dit lied. 224 uit de Opwekking. Genesis 28. Toen Jacob, staat in het 16e vers, uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob een steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel. Maar tevoren was de naam van de stad Luz. En Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Tot zover.
Oh.
Ik had een beetje neiging om te gaan dansen. Ik kon het niet doen, want ik mocht van mijn ouders vroeger niet op dansles. Hoewel, met deze melodie dans je zo een eind weg, geloof ik. Ik lees nog een paar versen met u en eigenlijk gaat het om de eerste drie woorden. Ik zou graag willen dat u die wilde onthouden. De eerste drie woorden van dat stukje wat ik nu ga lezen, want ja, dat is belangrijk. Maar ik lees een paar versen dus en daarna zingen we nog een lied en dan krijgt u gelegenheid uw offer te brengen. Dat had mooi gekund onder dat lange lied natuurlijk. Maar nu krijgen we een prachtig orgelspel en muziek van de muziekgroep als begeleiding bij dat offer. Genesis 35. En God zeide. Daar gaat het eigenlijk over vanmorgen. En God zeide. Maak u reisvaardig. Trek naar Bethel. Blijf daar. En richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen ge vluchtte voor uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor de God die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Tot zover. Zoekt eerst het koninkrijk van God. 40 uit opwekking. U krijgt eerst gelegenheid om in alle rust een offer te brengen voor het werk van de Heer. En God zeide. Het was schrikken van de week, want ik reed door de Zuidoost-Beemster. Het begon al een beetje donker te worden. En ik was een beetje in gedachten. Lette natuurlijk erg goed op het verkeer, daar gaat het niet om. Maar ineens stond er een agent midden op de weg. Opgeheven hand. Stoppen. Nou, dan schrik je. Het gekke is dat ik meteen dacht, wat heb ik verkeerd gedaan? Reed ik te hard? Heb ik mijn rijbewijs bij me? Heb ik gedronken? Maar dat was helemaal niet zo. Ik moest stoppen. En ik zag die hand. En ik wist het ook. Nou, moet je stoppen. Je vrouw kan zitten wachten. Je kunt ergens een afspraak hebben. Je kunt een hekel hebben aan politieagenten. Maar stoppen moet je. En je schrikt. Want je denkt meteen, ergens is dat wel mooi ook. Je denkt meteen dat je gezondigd hebt. Te hard gereden misschien. Geen richting aangegeven. Je tong uitgestoken naar iemand. Die vraag is er. Wat deed ik verkeerd? Nou, zo kan het nou ook gaan in het leven van een kind van God. In het leven van een christen. Want, denk nou eens even goed na. Het is toch zeker zo, we hollen altijd maar door. En op zondag komen we dan even tot rust. Op zondag, dan hebben we ons vrome pakje aan. Op zondag zingen we uitbundig, ik mag altijd wandelen aan Jezus zij. Maar door de week is dat anders. Dit moet nog geregeld worden en dat moet worden georganiseerd. En we moeten ons voor zoveel dingen inzetten. En we hebben het zo druk met allerhande zaken. Het loopt ons over het hoofd. Het werk komt maar niet klaar. En dan kun je zo bezig zijn met je gejakker. En zo druk zijn met je eigen besonjes. Dat je verder alles vergeet en ineens is daar dan God. En ineens is daar die opgeheven hand. Stop eens even. Ter geruststelling, die agent liet mij stoppen, omdat er zo'n kilometer verder iets gebeurd was en er was olie op de weg terechtgekomen. En hij zei, meneer, ik waarschuw even, want u moet kalm aandoen. Je kunt daardoor die olie, ze zijn het wel aan het verwijderen, zomaar in een slip raken. Ik werd dus alleen maar gewaarschuwd. De agent liet mij stoppen om mij te waarschuwen. En ik moet u dit zeggen vanmorgen, en ik vond het helemaal niet zo fijn om me voor te bereiden. God doet dat ook wel eens. God kan zomaar en misschien vanmorgen wel tegen u zeggen, wacht nou eens even. Ik wil eens even rustig met je praten. Neem eens even de tijd om eens goed en met aandacht naar mij te luisteren. Want je bent op de verkeerde weg. Want zo was het met Jacob. U moet eigenlijk al die hoofdstukken die over Jacob handelen eens op uw gemak lezen. En dan kunt u natuurlijk vanmorgen zeggen, ja, wat heb ik nou met Jacob te maken? Dat is een aartsvader, dat is een ver van mijn bed show. Nou ja, het gaat ook helemaal niet om Abraham en Jacob en het gaat niet om de andere aartsvaders. Het gaat God om de mens. Daarom staat dit verhaal in de Bijbel. Het gaat God om u en om mij. Het gaat God altijd om u en om mij. Weet u wat er met Jacob aan de hand is? Jacob is bezig vast te lopen. Als we Genesis 35 lezen, dan begint dat hoofdstukje dus met die drie woordjes die ik onder uw aandacht bracht. En God zeide. En dat is eigenlijk de opgeheven hand van God. Jacob, stop eens even. En de geschiedenis, het verhaal van Jacob, is voor u en voor mij een voorbeeld en een waarschuwing. Stoppen. Ik wil eens even met je praten. Als ik nou vraag, weet u wat de oorzaak is van Jacobs ontsporing? Dan weten we dat allemaal, want op de basisschool leerden we dat, hè, als we Bijbelsgeschiedenis kregen. Jacob, dat betekende bedrieger, dat betekende hielenlichter. En die had zijn broer opgelicht en bedrogen en zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schoteltje linzenmoes. En zo hebben we Jacob gedegradeerd tot een figuur die we eigenlijk helemaal niet mogen en het liefst maar niet zien, maar daar gaat het hier helemaal niet om. In Genesis 35 is Jacob bezig te ontsporen en weet u wat de oorzaak is? De oorzaak is Bethel. Moet u goed onthouden, Bethel. Ik heb een stukje met u gelezen uit Genesis 28 vanaf het 10e vers. En daar heeft Jacob een prachtige droom. Ik geniet altijd weer van dat verhaal. En dat is echt zo'n stukje dat moet je heel langzaam lezen, vers voor vers. Jacob heeft een droom. Hij ligt er helemaal niet zo makkelijk bij. Hij ligt met zijn hoofd op een keiharde steen, maar dat merkt hij niet eens meer. Hij droomt. En er is een ladder die tot in de hemel rijdt. Oh, dat lijkt me mooi. En er komen engelen naar beneden en ze gaan weer naar boven. Het is prachtig, al die engelen die daar in beweging zijn. Belangrijk. Maar het is niet het belangrijkste. En het is ook niet het mooiste. Nee, het mooiste staat in het 13e vers van hoofdstuk 28. Daar staat dat de Heere boven aan die ladder staat. En de Heere spreekt en de Heere doet aan Jacob een geweldige belofte. God belooft Jacob een land en een zegen en een nageslacht. Geweldig is dat, maar nog veel mooier wordt het. God zegt, ik ben met u en ik zal u behoeden waar gij ook gaat en ik zal u niet verlaten. Dat is nogal wat. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat Jacob dat helemaal niet ervaart? Want lees het maar vanaf dat 28e hoofdstuk. Het is één brok ellende. Er is eigenlijk geen blijdschap in zijn leven. Hoe kan hij het, dat hij dat niet ervaart? Want het is toch om stil van te worden. Als God toch met je spreekt, tot je spreekt en zegt, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar je gaat. Waar is het dan fout gegaan? Nou, het antwoord is eigenlijk simpel. Want in Bethel ligt nog altijd een steen. Jacob was zo onder de indruk van die ontmoeting met de Heere God. En hij was zo onder de indruk van die geweldige droom, dat toen hij wakker werd, toen heeft hij zich even afgeschud natuurlijk, maar hij heeft het geweten, dit was echt, Dit was niet zomaar een droompje, dit was echt. En toen heeft hij die steen gepakt waar hij met zijn hoofd op lag. En die heeft hij rechtop gezet. En toen heeft hij daar eigenlijk een soort eed afgelegd. Toen heeft hij gezegd, God is aan deze plaats. Wat is God wonderlijk? Wat is God groot? Wat is God goed voor mij? En toen heeft hij gezegd, op deze plaats. Op deze plaats zal een huis voor God komen. Dat zei hij. Het staat er niet bij, maar hij zou gezegd kunnen hebben, zo waarlijk helpen mij God almachtig, zo ernstig meent hij het. Maar dan gaan er jaren voorbij. In Genesis 31 lezen we bijvoorbeeld dat hij 20 jaar bij Laban is geweest. We kennen dat verhaal natuurlijk, hij komt bij zijn neef Laban, want hij is op de vlucht voor zijn broer Esau. En bij Laban zit hier een leuk meisje, Rachel, en hij denkt, daar wil ik mee trouwen. Goed, zegt Laban, 7 jaar bij me werken en dan krijg je er. Nou, dat doet hij dan. En dan zitten de 7 jaar erop en dan komt de bruid, gesluierd en wel. En als ze dan getrouwd zijn en hij haalt de sluier weg, dan is het Lea. Nou, dan ben je toch wel even gepakt. Van Lea staat in de Bijbel dat ze fletse ogen had. Dus in plaats van een stralende bruid staat er een meisje tegenover hem met een paar fletse ogen. Ja, het is echt gebeurd. Dat gebeurt in het leven van Jacob. Maar dat vind ik toch ook wel weer wonderlijk. Hij blijft van Rachel houden, hè. En dan moet hij nog 7 jaar werken bij Laban. En dat doet hij, dat heeft hij allemaal voor Rachel over. En dan heeft hij uiteindelijk 14 jaar voor Rachel gewerkt. En dan krijgt hij er. In totaal is hij 20 jaar bij Laban. En dan, ja, dan heb je nog de ellende met Esau. Want hij moet een keertje terug natuurlijk. En ze leven als vijanden, die twee broers, tenminste zo voelt Jacob het aan. En dan geeft hij toch ergens een prachtige getuigenis, want dan ontmoeten die twee elkaar. En Jacob die gaat helemaal door de knieën, hè, voor zijn grote broer. En die biedt geschenken aan. En Esau zegt, ach jongen, laat toch zitten, ik heb zoveel. En dan zegt Jacob, ja maar. God is mij genade geweest en ik heb alles. Ja, dat is mooi. Ik heb alles. En dan sluiten die twee vrede. Niet dat ze bij elkaar in de buurt gaan wonen. Nee, ze kijken toch wel uit. Maar ze sluiten vrede. En dan komt de narigheid met zijn dochter Dina. Want Jacob had niet alleen 12 zonen, maar ook een dochter. En dat meisje, ja, dat wordt min of meer verkracht. En dan door een sigmiet en die worden dan uitgemoord door de broers van Dina. Dit is allemaal ellende. En dat duurt met elkaar jaren. En altijd ligt daar nog Bethel. En altijd ligt daar bij Bethel die steen. En die steen getuigt van Jacobs niet ingeloste beloften aan God. Want Jacob was altijd met zichzelf bezig. En als Jacob rust wil hebben in zijn leven, dan moet hij zich niet gaan blind staren op de fouten die hij maakte in zijn leven, maar dan moet hij onderzoeken wat hij naliet. Kijk, daar gaat het om. Als het en God zijde in ons leven komt, als God zegt, dan moet je eens even stoppen, dan wijst hij niet op wat wij verkeerd deden. Dat is toch voorbij. Is toch waar wat dat lied uit de bundel zegt, mijn zonden zijn onder het bloed. Wie de Heer Jezus kent als een persoonlijke verlosser en zaligmaker, die mag het weten, hij heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Al die zonden van mij zijn weggezonken in de zee van Gods liefde. Ik weet dat ik vroeger eens een keer een ansichtkaart kreeg van iemand. En dat was een zee met een kruis. En onder dat kruis, of op dat kruis stond geschreven, verboden te vissen. Dat is mooi. Verboden te vissen. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slecht. Nou, wat zegt Paulus ook weer? Vergetende hetgeen achter mij ligt. Ja, maar God komt toch op ons af? Ja, ja. Maar God wijst ons nooit op wat wij verkeerd deden. Hij wijst op ons op wat we nalieten. Wat we zomaar vergaten. Jacob had allemaal beloften gedaan. En God was hem in alle opzichten ter wille geweest. Hij was tot een groot volk geworden. En hij was rijk geworden. En hij had land. Maar er komt een moment van dat er een einde is aan het geduld van God. Jacob is zijn belofte niet nagekomen. En daarom zegt God, stoppen. En als God je laat stoppen bij de stomme monumenten in je leven, dan zijn dat altijd de momenten waarin je beloften deed die je niet nakwam. Jacob, ga terug naar Bethel. En misschien, ik weet het niet hoor, maar misschien zegt God vanmorgen wel tegen u of tegen jou, ga nou eens terug naar je belijdenisbelofte. Wat heb je me toen allemaal beloofd? Misschien kijkt God vanmorgen wel een broeder of een zuster aan en zegt hij, ga nou eens terug naar je huwelijksbelofte. Misschien kijkt God wel een van de jongeren aan en zegt hij, weet je nog wat je beloofde voordat je je liet dopen? Hebt u ook zoveel beloften gedaan? Oh, ik weet het nog zo goed, hè, dat ik een jaar of 18 was. En het moment naderde dat ik moest gaan studeren en ik deed mijn werk in de bakkerij zo graag. En ik dacht, het is onzin om te gaan. Ja, ik had wel gelezen, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan. En ik had wel gezegd, zie Heer, hier ben ik, zend mij. Maar als je dan een beetje meer gaat verdienen, dan weet je ook dat als je evangelist wordt, dan ga je niet veel verdienen. En dan word je niet rijk. En dan, ja. En ik dacht, ik doe het niet. En ik ging naar de dominee en ik zei, dominee, ik doe het niet. Ik kan best op mijn werk getuigen, gewoon als ik op mijn bakkerskar zit en in de bakkerij. Dat kan toch allemaal? Natuurlijk, zei hij. Dat kan allemaal. En ik was helemaal opgelucht, hè. Ja, ik zei, nou bedankt, nou nog niet bedanken, zei hij, we gaan eerst op onze knieën. Ik zeg, op onze knieën? Ja, zegt hij, je hebt dat dan wel tegen mij gezegd, maar je moet God om ontslag vragen. Weet u dat je dat dan niet kan? Ik kon niet op mijn knieën. Het kon niet, ik had God toch een belofte gedaan. En uiteindelijk ben ik wel door de knieën gegaan en heb ik maar om vergeving gevraagd. Op dat moment zei God tegen mij, stoppers even. Nou, dat kan nou vanmorgen zomaar gebeuren. U kunt het bij uzelf wel opnoemen, wat u God allemaal beloofd hebt. Ik heb het gevoel dat we terug moeten. Terug moeten, we jakkeren zo hard tegenwoordig, ook in dat geestelijk leven. Het ene boek komt uit na het andere, de ene cd na de andere. Razendsnel gaat dat allemaal. Maar zit u nog wel eens stil te luisteren naar wat God zegt. En denkt u nog wel eens aan wat u beloofd hebt. Jacob, er is nog altijd die opgerichte steen. En die steen is niet alleen een herinnering aan Jacobs niet ingeloste belofte, maar het is ook een herinnering aan de ingeloste beloften van God. Want God heeft alles gedaan wat Jacob vroeg. Het was met Esau in orde gekomen. Hij is uiteindelijk veilig thuisgekomen. Hij leeft in overvloed. Terug naar Bethel, Jacob. Bouw een altaar. Dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Want Jacob komt tot bezinnen. En wat is het eerste wat we dan lazen? Ze doen de afgoden weg. Ja, die sluipen zomaar je leven binnen, hoor. Je afgod, dat kan van alles zijn. Je afgod is altijd dat wat je in de plaats stelt voor het samenleven met God. Ja, dat kan van alles zijn. Ik heb een kleinzoon. Ja, die kent elk versje uit Opwekking wel. Kan die spelen. Ja. Maar hij is er niet meer zo mee bezig. Want hij heeft, ik weet niet hoe dat heet hoor, zo'n vierkant ding gekregen. Waar je mee kunt internetten. Hoe heet dat? Een tablet? Tablet, ja. Nou, dat heeft hij gekregen. En als hij nou 's morgens wakker wordt, is hij ermee bezig. En als hij 's avonds naar bed gaat, is hij er ook mee bezig. En toen ik hem van de week sprak en zei, ga je mee naar Den Helder? Toen zei hij, nee, ik ga helemaal niet naar de dienst, want ik moet nog allerlei dingen installeren. Kijk, dan wordt het een afgod. Echt. Hij hoeft van mij niet naar Den Helder. Hij hoeft van mij zelfs niet naar Zaandam. Maar ik vraag hem wel om bij de Heer te blijven, om de Heer op de eerste plaats te houden. En misschien komt u wel tot de ontdekking dat de Heer allang niet meer op de eerste plaats staat. Dan zegt God, nou moet je terug naar Bethel. Wacht eens even. Terug naar Bethel. Bouw een altaar. En de afgoden gaan weg. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt God zomaar weer de ladder af. Dan is daar die ontmoeting weer. En dat hebben wij ook. Ik moet daar elke keer aan denken. Vorige week was ik in Zaandam en toen hadden we daar heilig avondmaal. En ik kan niet zomaar een preek houden voor het avondmaal en dan zeggen we gaan over tot de viering van. Nee, als ik voorga bij het avondmaal dan vind ik dat ik me in de boodschap moet richten, oog op dat avondmaal en duidelijk moet laten zien waarom we dat vieren en wat de Heer Jezus voor ons deed. En voor mij is dat heilig avondmaal dan altijd een plek van bezinning. Alsof God zegt, stop eens even, denk eens even na. Heb je alles voor mij gedaan wat je me hebt beloofd? Want ik deed alles voor jou. Dat zegt het heilige avondmaal. Hè? God gaf zijn zoon. En die zoon gaf zijn leven. En die zoon die gaat naar de hemel. Maar voordat hij gaat zegt hij hetzelfde als wat God zegt bovenaan die ladder tegen Jacob in Bethel. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. We kunnen dus steeds aan hem denken. Daar kun je niet onderuit. En daarom is voor u en voor mij vanmorgen de vraag. Ik heb dan wel een zondagspak aan, maar ben ik mijn belofte nagekomen? Leer ik mijn kinderen dicht bij de Heer Jezus te blijven? Bid ik nog met ze en voor ze? Leer ik ze wat zachtmoedigheid is en leef ik als een kind van God in die seniorenflat tussen al die oude mensen? Leef ik als kind van God? Nou, dat zijn toch vragen die vanmorgen op mij afkomen, hoor. Want een voorganger staat daar nooit te preken naar een ander. Het moet eerst bij hemzelf binnenkomen. En dan maakt God het me moeilijk genoeg. God laat me heel vaak zien wat ik naliet. Hebben jullie dat nou ook? Dat je zomaar moet denken aan wat je naliet. Dat je zomaar denkt aan al die dingen die je beloofde toen je hart en leven aan hem gaf. De vakanties zijn weer voorbij. Verschillende van de jongeren gaan weer naar school. De vraag is, leef je ook op school als een christen? Als iemand die anders is? Ik zag ooit eens een programma op de televisie van die, hoe heet die jongen die vroeger bij de EO zat en nu bij de KRO, Boomsma. Ja, die tattoo-man, hè, had allemaal tattoos tegenwoordig. Staat ook in de Bijbel dat dat niet mag, hoor. Tattoos, lees Leviticus 19 maar eens. En hij zei over jongeren, jongens en meisjes, vooral jongens, ze moesten uit de kast komen. Uit de kast komen. Dus laten weten wie en wat ze zijn. Nou, dat is nou een opdracht voor elk kind van God. Vanaf het moment dat je tot geloof komt, je moet uit de kast komen. En Efeze 4, vers 20, boven je leven schrijven, daar staat, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Hé. Hey. Maar dan gaan de beloften zwaar wegen. En dan kun je zomaar ontdekken, ik heb het nagelaten. Nou, dan terug naar Bethel. Naar het huis van God. Er is plaats aan het hart van God. Dat is Golgotha. Een plaats van ware rust. En ik mag het zomaar zeggen, als je nou vanmorgen zit met het feit dat je ontdekt, ik ben tekortgeschoten. Ik heb niet waargemaakt wat ik God heb beloofd. Dan geldt toch wat in dat lied van de bundel staat. Troost, vergeving, eeuwig leven, ja, uw hartelust, het wordt u bij het kruis gegeven. Hemelrust. Als u nou naar Bethel moet, omdat God wat zei, doe het dan meteen. Amen. Zullen we danken? Och Heer, we zitten er misschien allemaal wel een beetje mee, want we kunnen zo luchthartig door het leven gaan. En we kunnen zo gevierd zijn onder de mensen van deze tijd. Het kan wel zijn dat we helemaal niet opvallen. Terwijl we, toen we tot geloof kwamen, aan u zeiden dat ons hart en ons leven, onze handen, onze voeten, onze gedachten, onze portemonnee, het zou u allemaal toebehoren. Er is in mijn leven vaak niks van terechtgekomen. En vanmorgen heb ik toch ook weer ontdekt dat er beloften liggen die ik niet nagekomen ben. Daarom kom ik vanmorgen bij u, samen met deze zusters en broeders. En we hebben zo allemaal onze eigen gedachten en onze eigen gebeden. Maar in dit stille moment belijden we voor u dat we zo dikwijls in de fout gaan. Afgoden in ons leven laten heersen. En vergeten wat we u hebben beloofd. Dank u dat er bij u altijd een nieuw begin is. En nu de vakanties voorbij zijn, zo'n beetje. Iedereen weer naar het werk gaat. De activiteiten in de gemeente weer beginnen. Bidden we u, Heer. Laat uw geest vaardig worden over allen. Zodat in heel den helder gesproken kan worden over het feit dat hier mensen wel komen die helemaal niet bijzonder zijn, maar die bij u horen. En dat is aan hen te zien. Verheerlijk zo uw naam. In de gemeente, in de kerkraad, in al het werk wat gedaan wordt. Of dat nou het schoonmaken van dit gebouw is. Of het vertellen bij de kinderen. Of het bezoeken van bejaarden. Alles hoort erbij. En misschien deden we al wat wel belofte voor dit nieuwe seizoen. Heer, help ons dan om het na te komen. We bidden voor hen die niet in onze dienst konden zijn vanmorgen, die op een andere wijze de boodschap thuis bezorgd krijgen. Ach, Heer, geef hen uw zegen. Ongetwijfeld verlangen ze daarnaar om samen met ons te zingen en dat lukt dan niet meer. Bemoedig hen alstublieft. Bemoedigt u al uw kinderen, Heer, over heel de wereld. Heel bijzonder die kinderen van u die vervolgd worden of gevangen zitten omdat ze van u getuigen. Of die in oorlogsgebied leven. Help hen, Heer. En open de ogen van uw volk, zodat ze uw naam gaan aanroepen. Want het wordt zo chaotisch in deze wereld. We wachten op uw komst. We zien er reikhalzend naar uit. En dank u dat u het hebt beloofd. En al uw beloften, Vader in hemel, zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Ja en amen. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. 216 uit opwekking. Staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. 216.
Oh,
En omdat de beloften van God in Christus ja en amen zijn, kunt u er vast op rekenen dat Gods beloften vervuld worden. Houd maar aan vast. Want Jezus leeft. En met de zegen van de levende Heer mag u naar huis en straks de nieuwe week weer in. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.